Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag is er een open zondagschoolmiddag. Alle ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om op deze wijze het werk van de zondagschool mee te maken. De aanvang is om 14:15. Aanstaande donderdag is er cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Op deze avond zal de heer G. Slootweg spreken. Komende zaterdag is een real-time avond. Dominee Westerink is verhinderd. En dan zal Marcel Vroegop een lezing houden. Jongeren en ouderen zijn van harte welkom. De avond die begint om 8:15. Wordt gehouden in de aula van de Prins Maurits Scholengemeenschap. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 103. We zingen het eerste vers. Loof, loof de Heere, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. 103, het eerste vers. Luister eerst naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 69, het derde vers. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere, der legerscharen verwachten. Psalm 69, het derde vers, na de wet van de Heere gelezen te hebben. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen is uit het boek Romeinen, hoofdstuk 15. Wij lezen de versen 1 tot en met 13. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 15, de versen 1 tot en met 13. En dan lezen wij het woord van de Heere. Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven. Opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus. Opdat gij eendrachtiglijk met één mond moogt verheerlijken, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft tot de heerlijkheid Gods. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van de besnijdenis vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken, gelijk geschreven is, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. En wederom zegt hij, wees vrolijk gij heidenen met zijn volk. En wederom loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hoop vervulle uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Anja Bakker en haar gezin, omdat op 28 januari, jongstleden, is haar moeder op 81-jarige leeftijd overleden. Dus de moeder van Anja Bakker. En een dag later, op 29 januari, is de opa van zuster Lianne van der Hel overleden op 91-jarige leeftijd. We willen ook denken aan broeder Krijn Nelis, die aanstaande vrijdag een beenkatheterisatie moet ondergaan in het Maastadziekenhuis. We willen ook gedenken aan Justin den Hoed. Hij mocht weer thuiskomen uit het Maastadziekenhuis en mag nu weer aansterken. En dat in afwachting van de volgende kuur. We willen ook denken aan broeder Oudeling Looy in de fontein te Bos en Duin. Hij mag het redelijk wel maken. We willen zo de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Laten wij bidden. O eeuwige en barmhartige Heere, het is uw goedheid dat wij hier samen mogen zijn in uw huis. Het is uw zorg over ons leven, dat wij hier in vrede en in welvaart hier mogen opkomen tot uw huis onder de bediening van uw woord. Heere, wij danken u voor uw heilig woord. We zeggen u dank dat dat woord een licht is, dat dat woord ons licht verspreidt op ons pad. En Heere, dat evangelie is rijk en diep en het is praktisch. Het raakt ons aan in het dagelijks leven waarin wij staan. ook in het dagelijks gemeentelijk leven. Dat woord heeft ons allen wat te zeggen. En zo willen wij u danken dat wij weer onder uw woord mogen zijn, want daarin spreekt u tot ons. Uw stem komt tot ons, door uw woord en door de dienaar. En zo, Heere, geef ons genade om te luisteren naar uw woord. Dat we ook dat heerlijke evangelie zullen liefhebben. Dat we ons daar niet voor zullen schamen. Maar dat dat woord voor ons een kracht mag zijn tot zaligheid. En dat woord ons wijst op de Heere Jezus Christus. En u moest het zeggen, Heere Jezus, de smadingen van hen die u, o Vader, gesmaad hebben, zijn op mij gevallen. Want het is enkel om uw offer en uw betaling voor de zonde, omdat u, o Heere Jezus, de smaad wilde dragen van uw volk en kinderen, dat wij hier mogen samenkomen. Want in onszelf verwekken wij u, o Vader, alleen maar tot toren vanwege onze zonden die wij dagelijks doen. En de geringste zonde is al genoeg om van voor uw heilig aangezicht weggedaan te worden. Maar omdat u, o Heere Jezus, door de Vader gezonden uit grondeloze liefde, dat u, o Heere Jezus, de borg bent, dat u tussen de Vader en zondige mensen instaat. Zo kunt u, o Vader, met liefde bewogen zijn en uw liefde uitgieten in harten van zondaren. En dat alles om Jezus wil. En het is dan ook in uw naam, Heere Jezus, dat wij hier samen mogen komen op deze zondagmorgen. We willen u danken dat dit mogelijk is. Ook in de afgelopen week hebben we gehoord van onderdrukking in Pakistan, maar ook de nieuwsberichten, onderdrukking en doden, ook in Nigeria. En Heer, u weet wat er allemaal gebeurt, wat wij niet eens weten. Wij zijn wat afhankelijk van de nieuwsvoorziening en lang niet alles wordt ons verteld. En dat er nog veel meer gevangen zijn in Pakistan op beschuldiging van godslastering tegen de God van de islam. Heere, u ziet alles. En mogen wij u nu, Heer, in deze dienst u bidden om uw ontferming over allen die lijden om de verkondiging van uw naam. Wilt u uw woord hen geven tot troost? En laat uw woord een kracht tot zaligheid voor hen mogen zijn. Dat ze in alles zullen vasthouden aan uw woord. En wilt u wonderen doen van bekering en uitbreiding van uw kerk, ook daar waar uw kinderen vervolgd worden. En Heere, wij bidden u om de wonderen van uw geest ook in ons midden. En zo vragen wij u ook om bekering, dat de gezindheid van Christus ook in ons mag zijn. Dat we mogen letten niet op onszelf, maar op u, o Heere. Zoals u, Heere Jezus, uzelf hebt overgegeven aan het kruis, zo roept u ons ook op om ons leven, ons lichaam, een levend offer te zijn aan u. O, leer het ons, Heere, dat wonder van de bekering. Het is zo'n bevrijding. Het is een overgang in feite van dood naar leven. Het is zo'n heerlijke verlossing wanneer iemand zicht mag krijgen op u en wanneer uw liefde in zijn hart mag werken. O, wij bidden u, Heer, of u zo wilt werken in ons midden, onder jongeren en onder ouderen. Er komt zoveel op ons af in deze hectische maatschappij. Heere, laten we rust vinden in uw woord. En wilt u dagelijks tot ons spreken in de persoonlijke overdenking van uw woord. En dat het gebedsleven een diep beleefde werkelijkheid voor ons mag zijn, in het persoonlijke, in de binnenkamer. Heere, we zeggen u dank voor zoveel voorrechten die u ons schenkt. Maar dan denken we ook, Heere, aan zoveel landen waar onrust is, waar honger is. De berichten zeggen ons dat zo'n 60 miljoen mensen zijn op drift in deze wereld op de vlucht voor geweld en onderdrukking en honger en oorlog. Heere, wat is er een nood door heel deze wereld heen. O, wij bidden u om de leniging van die nood. En wilt u ook, Heere, u ontfermen ook over de mensen in Zuidelijk Afrika waar we straks ook voor mogen collecteren. Wil ook daar uw genade geven, uw ontferming schenken. Heere, wij bidden u voor hen die honger lijden. Voor hen die in ziekten daarmee besmet zijn. Hen die het leven zo zwaar en moeilijk vinden. Heere, wat geeft u ons dan nog zoveel? Geef ons genade om dat ook te zien. Om daar u ook dankbaar voor te zijn. En wilt u ontfermen over deze wereld in nood. We bidden u ook voor hen, Heere, die nog verdriet hebben van wat er 66 jaar geleden gebeurd is op ons eiland, toen de vloed er was en toen mensen verdronken. En sommigen van ons weten het nog heel duidelijk. Heere, wij bidden u opnieuw om troost en we vragen u om genade, dat wij in de tijd van de genade u mogen zoeken en met u mogen leven. Heere, we bidden u of u in uw goedheid heel de gemeente wilt gedenken. Er was ook verdriet in de afgelopen week. De moeder van zuster Anja Bakker overleden, nog vrij plotseling. Heer, u weet wat dit ook voor haar betekent. Dat de schok en ontsteltenis en het verdriet wat daarmee gepaard gaan, wilt u erin meekomen en wilt u haar troost schenken en zicht geven op u en op uw woord. Heere, wil haar en haar gezin nabij zijn. Zo bidden wij u, Heere, ook of u in uw genade ook zuster Lianne van der Hel nabij wil zijn en ook haar gezin. Nu een geliefde grootvader is overleden. Heere, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Laten wij daarbij bepaald worden. Want dat weggaan naar ons eeuwig huis is dichter bij ons dan wij zelf beseffen. En laten we daarom, Heere, nu de tijd der genade mogen uitkopen om het goede bij u te zoeken, het eeuwige leven bij u te vinden. Heer, we willen u bidden voor onze broeder Krijn Nelis. Als onze oude broeder komende week vrijdag een beenkatheterisatie moet ondergaan met alle risico's daarbij. Heer, wij bidden u of u hem wil dragen. Geef, Heer, hem een gezegende voorbereidingstijd. En geef, Heer, dat hij u mag zoeken met heel zijn ziel. En dat hij zijn steun en toeverlaat bij u mag vinden. Ontferm u over hem en wil het alles wel maken tijdens de katheterisatie. Wil rust geven en uw ontferming schenken. Heere, wij bidden u voor onze broeder Looy. Opnieuw dragen wij hem u op en vragen u of u de behandeling die hij daar mag ondergaan in de fontein of die rijk gezegend mogen worden, wil hem verder rust geven en uw nabijheid en ontferming en wilt u hem in alles gedenken. Ook in deze dagen waarin zijn moeder ook ernstig ziek ligt, gedenk ook haar en die hele familie in uw ontferming. Soms kunnen er van alles tegelijk op een mens afkomen. Maar wilt u, Heere, een hulp zijn in alle omstandigheden, een krachtig bevonden, een hulp in benauwdheid. En zo, Heere, willen wij u bidden voor anderen in de gemeente. En dan denken we met name aan Justin den Hoed. En we danken u, Heere, voor uw ontferming over hem. Voor uw vertroosting die u geeft. En we bidden u, wilt u hem dragen in uw armen. En hem bekrachtigen van dag tot dag. Wil, Heere, de behandelingen zegenen. En uw ontferming over hem geven naar lichaam en ziel. Gedenk ook zijn ouderlijk gezin, die ook met hem meelijden en bidden. Laat de zegen mogen vallen op dit gezin, ook in deze moeite. Heere, gedenk anderen in de gemeente met moeite, met zorg, met teleurstelling, met eenzaamheid. Wil met uw goedertierenheid daar werken. We bidden u, Heere, voor jongeren, ook voor de komende bijeenkomst van Real Time. Schenk ook daar uw zegen, wil hartelijk werken in onze jonge mensen, dat ze uw waarheid mogen kennen en daaruit mogen leven. O Heere, we bidden ook voor onze broeder dominee Jaap Kiewiet, die afgelopen vrijdag afscheid mocht nemen van zijn gemeente, nu met emeritatis. Heere, wilt u hem gedenken, ook bij de voordeur. Wilt u zo Jaap en Nelleke in uw ontferming gedenken. Laat hem nog tot zegen mogen zijn in de kerken. En heb dank, Heere, voor al het werk wat hij mocht doen, ook in onze gemeente als ouderling en als scriba. Heere, gedenk hem in uw barmhartigheid verder. En zo, Heere, leggen we u de gebeden voor. En zo rest ons, Heere, nog u te vragen om een zegen over de bediening van uw woord. Want ook het gedeelte dat we nu overdenken staat in uw woord. Leer ons daarvoor te buigen. En laat de geestelijke lessen die daarin liggen voor ons tot zegen mogen zijn. Heere, zie ons aan. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede collect is bestemd voor de hulpverlening aan de San-jongeren in Botswana. En zullen we dan zingen Psalm 124, versen 1 en 4. 124, 1 en 4. Geliefde gemeente, de Heer is hier in ons zijn woord aan het uitleggen. Wat de gevolgen zijn van de bekering. Wat de gevolgen zijn wanneer iemand leert door genade dat heerlijk werk om zijn lichaam te stellen als een levend offer aan de Heere God. En dat is hem wel behagelijk. Dan leeft de mens niet meer voor zichzelf, maar voor de Heere. En dan heeft dat allerlei uitwerkingen in het leven, in het maatschappelijke leven, maar ook in het gemeentelijke leven. En daar heeft de apostel ons vorige week al over verteld in hoofdstuk 14 en hij gaat ermee door in hoofdstuk 15. Want de apostel Paulus is zich heel bewust hoe het menselijk hart is en dat mensen gauw allerlei onnodige aanstoot kunnen nemen en zichzelf willen promoten en dat ten koste van een ander, zelfs ook in de gemeente van Jezus Christus. We hebben een hart dat geneigd is tot alle kwaad. En de apostel wil dat er in de gemeente met vrede en liefde met elkaar geleefd wordt. En zo mogen wij hierbij stilstaan. Zoals wij nu door de Romeinenbrief aan het gaan zijn. En zo zien wij ook dat er dus geboden in de schrift staan en aanwijzingen, ook in de brieven van Paulus. En daar heeft een mens zich aan te houden. En dat zijn allemaal uitwerkingen van de 10 geboden. De 10 geboden van de Heere zijn duidelijk normatief voor heel ons leven en alle uitwerkingen daarvan. En die 10 geboden die vloeien voort uit het liefdesgebod tot God en tot de naaste. Het is niet zo dat alles onverschillig is en dat iedereen maar kan doen wat hij zelf wil onder de mom van christelijke vrijheid. Dat wordt wel gepropageerd, wel gezegd door sommigen, maar dat klopt niet. We hebben ons te houden aan het woord van God, maar er zijn ook zaken die niet genormeerd worden in het woord van God. Hele eenvoudige, praktische zaken van het dagelijkse leven. En daar heeft apostel Paulus het hier over. In die tijd was het eten van bepaalde voedsel. U voelt aan, dat is niet een zaak die genormeerd wordt in de schrift. En zo waren er die aan de Joodse spijzigingswetten wilden vasthouden. En anderen zeiden, nee, dat hoeft niet meer, dat is voorbij. En het was ook voorbij, want in Handelingen 15 was er een convent geweest van de apostelen, waarin ze hadden gezegd in Jeruzalem dat de heidenen zich niet hoefden te houden aan de Joodse spijzigingswetten. Maar zo gaf het toch wel wat frictie in die gemeente te Rome. En nu geeft apostel Paulus daar aanwijzingen voor. Hij spreekt dan over hen die sterk zijn in het geloof. Dat zijn dan degenen die zien dat het geen zonde is wat je ook eet. Maar er zijn anderen die zijn zwak in het geloof, die denken dat ze nog wel bepaalde eten moeten laten staan. Maar dan zegt Paulus, wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van de zwakken te dragen. Wij mogen nooit ergernis veroorzaken, ook al hebben we zelf wel de vrijheid om een bepaalde handeling te verrichten. Maar wanneer anderen zich daaraan ergeren, dan hebben we dat niet te doen. Dan hebben wij dan die sterk zijn, zegt Paulus, moeten wij in liefde rekening houden met de ander. Ze dachten niet allemaal gelijk in de gemeente te Rome. En in welk gemeente zal het ooit zijn geweest en ook nu nog zijn dat mensen allemaal hetzelfde denken? Er is altijd verschil. En hoe gaan we daarmee om? Daar wijst apostel Paulus ons op. Het komt erop neer elkaar aanvaarden naar de norm van de liefde. Als we gericht zijn op ons eigen gelijk en ons eigen wil en onze eigen zin, ja, dan komt de frictie, dan komt de strijd. En dat wil de apostel Paulus voorkomen in die gemeente te Rome. En zo geeft hij deze aanwijzingen. Het is wel heel frappant, hij kent die gemeente niet eens. Hij is er nog nooit geweest. En dan besteedt hij anderhalf hoofdstuk uit deze zaak, omdat hij daar ook vaker tegengekomen is in andere gemeenten. Hij weet dat dit een issue was, iets wat aan de gang was in de kerken toen. Maar het wonder van de vroegchristelijke kerk is dat ze elkaar hebben aanvaard. En dat ze met liefde met elkaar zijn omgegaan. En dat die liefde ook gezien werd, ook door de buitenstaanders. Ook al dachten ze soms anders over bepaalde zaken. Door de liefde gedreven hebben ze elkaar vastgehouden. Ze bleven bij elkaar. Ze hadden zorg en liefde voor elkaar. En dat in een wereld vol haat en vol strijd en vol intriges en leugen en bedrog. Daarin blonk de christelijke gemeente en dat trok mensen tot die gemeente van liefde en zorg voor elkaar, van reinheid. Ze hadden elkaar lief. En daarvoor hadden ze ook onderwijs nodig vanuit de schrift. Ze hadden geestelijke leiding nodig om zo met elkaar te kunnen omgaan. Ze moesten ook leren zelfverloochening te betrachten. En dat deden ze. En daarom was die vroegchristelijke gemeente toch een gezegende gemeente. Want er is altijd het gevaar in gemeenten, in kerken, dat kleine zaken opgeblazen worden. En dat daar halszaken van gemaakt worden. Dat zijn dus zaken die niet genormeerd zijn in de schrift. In de schrift worden er aanwijzingen gegeven voor hoeven naar de kerk behoren te gaan. Er worden aanwijzingen gegeven over hoe we met ons geld dienen om te gaan. Hoe we met elkaar dienen om te gaan. In liefde, in de gezinnen, in de kinderen, in de ouders. En de verhouding tussen kerkraad en gemeente. Het zijn allemaal concrete, praktische aanwijzingen. Maar er zijn ook zaken. Er wordt niet echt gesproken over wat voor kleren iemand aan moet. Daar wordt niet over gesproken in feite. Zo zijn er meer kleine zaken die niet in de schrift genormeerd worden. Maar als die opgeblazen worden, dan komt er liefdeloosheid. En dan komt er haat en nijd en strijden en wezen om niets. En zo wil de duivel steeds proberen om een gemeente stuk te maken. En daar waarschuwt Paulus hier de gemeente van Rome voor. En daarin eigenlijk ook de kerk van alle tijden en plaatsen. En zo mogen wij met elkaar luisteren naar verschillen in de gemeente. Daar gaat het hier eigenlijk om. Verschillen in de gemeente. En dan zien we hier ten eerste een opdracht. Een opdracht hoe we daarmee hebben om te gaan. Ten tweede, we zien hier een opwekking. We worden opgewekt om te handelen zoals de Heere dat wil. En die opwekking ligt in Christus, wie Hij is. En zijn voorbeeld. En ten derde zien we opbouw. Waar dan, als we leren om te gaan met die verschillen, wat de vrucht daarvan zal zijn in de gemeente, dat de gemeente opgebouwd wordt. Dus we denken na over een opdracht die ons gegeven wordt, een opwekking die ons voorgesteld wordt in de Heer Jezus en dat zal leiden tot opbouw van de gemeente. Dus eerst zien we dan een opdracht. De Heer geeft de leden van de gemeente een opdracht. En als wij nu hebben over sterken en zwakken, dan zijn we allemaal geneigd ons te rekenen onder de sterken, niet waar? Nou, dan zegt Paulus, de sterken moeten de zwakken dragen. Dat is de opdracht. Versen 1 en 2. Wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden van de onsterken te dragen. En niet onszelf te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. En eigenlijk zien we hier dan vier zaken bij deze opdracht. Vier zaken die de sterken moeten doen. Uit liefde, gedrongen door de liefde Gods in hun hart. Het eerste is dat de sterken de zwakheden van de zwakkeren moeten dragen. Dat is het eerste bij die opdracht. De sterken moeten de zwakheden van de zwakkeren dragen. De gemeente is een gemeenschap. En de gemeente vormt samen als het ware een eenheid, een ketting. En een ketting heeft verschillende schakels. En een ketting breekt bij de zwakste schakel. En nu is het de taak van hen die sterk zijn in het geloof, hen die zwak zijn in het geloof, niet te breken, maar te ondersteunen, te versterken. Met zelfverloochening, het goede voor de ander te zoeken en te versterken. Zodat de zwakken niet breken, maar dat ze versterkt worden. En dan staat er ook dat we de zwakkeren dragen. Dus niet alleen verdragen, niet alleen geduld mee hebben, maar dragen. Dat is veel positiever. Dragen. Dat is de dragende liefde voor een ander. Hoe dichter we bij de Heere leven, hoe meer wij de liefde van de Heere in het hart kennen. En dan hebben we deze liefde ook uit te dragen. En hier zien we de basis eigenlijk voor een ware, oprechte broederschap. Dat is elkaar dragen. En vooral zij die sterk zijn in het geloof, moeten met wat zelfverloochening hen die zwak zijn in het geloof dragen. Dat is het eerste, dragen. Tweede bij deze opdracht is dat de sterken zichzelf niet mogen behagen. Ze mogen zichzelf niet behagen. Het gaat niet om henzelf. Het gaat niet om dat wij onze zin krijgen. Dat wij egoïstisch en zelfzuchtig zijn. Als we zo zijn, dan verbreken wij die gemeenschap. God wil niet dat wij gericht zijn op ons eigen ik. En op wat ik wil dat er gebeuren zal. Dat verbreekt de gemeenschap van die ketting. Wanneer ik werkelijk wedergeboren ben. En wanneer de geest van Christus in mij leeft. Dan ligt zulk egoïstisch denken voorgoed achter mij. Dan mag ik niet langer aan mezelf denken. Dan hoor ik bij een gemeenschap en dan gaat het erom de gemeenschap, de broederband te steunen. En dan is die gemeenschap met die ander en de liefde in de gemeente, dat is meer belangrijk voor mij dan mijn persoonlijke voorkeur. Dan zoek ik de ander in liefde en dan draag ik hem. De sterken mogen zichzelf niet behagen. En dan het derde bij deze opdracht is dat een ieder van ons zijn naaste ten goede zou behagen tot stichting. Dus een ieder zijn naaste zou behagen ten goede tot stichting. Dus dat betekent dat de kerkelijke gemeenschap bestaat uit leden, als het goed is, die de ander zoeken te behagen. Ten goede. Ten goede behagen. Niet zomaar doen wat hij fijn vindt, maar ten goede behagen. Dan gaat het om het geestelijk welzijn van de ander. Het gaat om dat we de ander verblijden door zijn geestelijk welzijn te zoeken. En dat doen we dan uit goede motieven. Niet om er zelf beter van te worden. Je kunt het ook uit kwade motieven doen. Om een voorbeeld te noemen, Absalom, weet u nog, Toen alle mensen kwamen naar koning David om een rechtszaak hem voor te stellen, dan hield Absalom ze tegen bij de poort en hij zei, och, waar kom je vandaan en wat is je zaak? Nou, als ik toch koning zou zijn, dan zou ik je helemaal gelijk geven. Hij behaagde al die mensen, maar het was alleen maar om hun hart te stelen. Want hij wilde koning zijn, een paleisrevolutie ontketenen. Dat was behagen. Niet ten goede, maar tot kwaad. Hij wilde er zelf beter van worden. Maar wat is het toch heerlijk om uit liefde tot de ander, tot zijn of haar welzijn, het goede te zoeken. En dat is nou heerlijk wanneer zo het gemeentelijke leven gekarakteriseerd mag worden. Dan is er ook gebed voor elkaar. Zorg voor elkaar. Zo worden we een levend offer van dankbaarheid aan God. Dus een ieder moet zijn naaste ten goede behagen, tot stichting. En dan het vierde wat tot deze opdracht behoort is, dat wij elkaar moeten aannemen, elkaar moeten aanvaarden. Dat staat in vers 7. Elkaar aannemen, elkaar aanvaarden. Dan horen we niet bij een bepaalde groep in de kerk. Maar zonder reserve staan wij open voor elkaar. We nemen elkaar aan. We zoeken het goede voor elkaar. We leven met elkaar mee. Zo heeft Christus ons toch ook aangenomen. En als de Heere Jezus zich over u ontfermt, terwijl u en ik de moeite niet waard zijn om naar gekeken te worden. En als de Heere ons aanneemt en zichzelf nog gegeven heeft in de dood om ons te behouden, dan vraagt de Heer ook dat wij liefde tonen voor hen om ons heen. Als de Heere zelf eerst zoveel liefde getoond heeft. Dus elkaar aannemen. Zoals Christus ons heeft aangenomen. Dat belijden we toch, als belijdende gemeente. De Heere Jezus staat toch open voor ons. U kunt toch, als u in nood bent, toch altijd bij hem terecht. En hij begeert dat wij de zaligheid bij hem zoeken en zullen vinden. Hij staat open voor ons. Hij nodigt ons elke dag, jaar in jaar uit, roept hij ons toe. Laat u met God verzoenen. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Mijn zoon, geef mij uw hart. En u zult er alles mee winnen. Hoe open staat de Heere Jezus voor ons, vuile mensen. Hebt u er al gehoor aan gegeven? U neemt het toch niet voor kennisgeving aan, wanneer die uitnodigingen jarenlang tot ons zijn gekomen. Die uitnodigingen houden een keer op. En dan komt het nooit meer terug. Want nu is de tijd der zaligheid. Nu is de Heere Jezus bereid ons aan te nemen. En zo behoren wij elkaar aan te nemen. Nou, dat was de opdracht. Nu gaan we naar de opwekking, want we worden ertoe opgewekt om zo met elkaar te leven. En deze opwekking ligt vooral in het voorbeeld van de Heere Jezus Christus. En dat ziet u in vers 3. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, en dat is een citaat uit Psalm 69, wat wij ook net gezongen hebben. De smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dus de Heere Jezus kwam op deze aarde en hij heeft zichzelf niet behaagd. Hij was niet gericht op zijn eigen gemak, maar hij zocht het welzijn van hen die tot wie hij gezonden was. En daar staat heel het evangelie vol van. De Heer Jezus heeft gezwoegd van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Altijd waren er mensen om hem heen. Altijd moest hij zijn aandacht geven. Altijd had hij pastorale gesprekken. Altijd moest hij de weerstand van fariseeën en schriftgeleerden verdragen en hen aanspreken. En tegelijkertijd mensen die tot hem kwamen om genezing onderwijzen. En hij gaf hen genezing. Niemand deed ooit zonder gevolgen een beroep op hem. Hij was altijd open voor een ander. Want hij werd gedrongen door liefde. Hij liet zien wie God is. Wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Paulus vat het eigenlijk samen in 2 Korinthe 8 vers 9. Want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. De genade, de goedheid, de zorg, de barmhartigheid, de ontferming van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uwentwil is arm geworden. Daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Hij heeft zijn rijkdom afgelegd, zich vernederd. Maar de Heer Jezus heeft niet alleen gearbeid en niet alleen daarin ook moeten lijden door al dat ellende en de ellende en verdriet aan te zien, maar de Heer Jezus heeft zichzelf ontledigd tot in de dood. Hij is de hel binnengegaan. En hij heeft daar de kracht van de hel kunnen overwinnen. Maar na 3-urige duisternis riep hij uit: het is volbracht. Hij is in die verschrikkelijke plaats geweest. En daarom dat gevoelen, Filippenzen 2, zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestalten is God zijnde, het geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, tot niet gemaakt. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende, is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. De Heer Jezus heeft zichzelf tot niet gemaakt. Dat hij onzichtbaar was. Van dat eerste begin van de Heer Jezus in de schoot van Maria was niet met een menselijk oog te zien. Zo klein, tot niet gemaakt. Die heerlijke, eeuwige God heeft zichzelf vernietigd. En toen werd hij geboren. Gestalte van een dienstknecht aangenomen. De mensen gelijk geworden. En als mens heeft hij zich vernederd. Tot de dood van het kruis. Waar u en ik hadden moeten hangen. En wanneer de Heer Jezus gewillig was om zichzelf zo klein te maken, moeten wij dan niet een beetje zelfverloochening hebben voor een broeder of zuster die door de Heer Jezus is aangenomen? Zullen wij dan niet met elkaar meeleven en onszelf geven aan de ander? In de gemeenschap met elkaar. Want de opwekking om het goede te zoeken voor elkaar ligt juist in de Heere Jezus. Het is niet alleen zo dat de Heere Jezus zichzelf niet behaagd heeft. Nee, het ging nog veel dieper. Hij gaf alles. Alles. Niets meer te geven. De diepte van de hel in. Om u en mij daarvoor te kunnen verlossen. En dit alles wordt nog eens onderstreept in vers 3. De smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. De zonden van zijn volk, wat smaad was op God, is op hem gevallen. Hij heeft de schuld van zijn volk op zich genomen. En steeds was de Heer Jezus gericht op het belang van zijn volk. En hij is nog steeds in de hemel gericht op het belang van zijn volk. En wanneer u genade mag kennen in uw leven, wanneer de Heer Jezus in uw leven werkt en woont, dan is dat alleen maar te danken. Omdat de Heer Jezus niet zichzelf gediend heeft, maar u gediend heeft. Want hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel als een rantsoen te geven voor de zonde. Hij had u en uw zaligheid op het oog. Het was niet dat u tot hem kwam, hij kwam tot u. En zo heeft de Heer Jezus ook uw onwilligheid en uw zwakheid en uw onverschilligheid en uw ondankbaarheid en uw tegenspreken en de mijne willen verdragen. En in plaats van te straffen wat we verdiend hebben, heeft hij die straffen op zichzelf geladen. En hij koos er bewust voor om de zwakheid van de discipelen te dragen. Om de zwakheid van heel zijn volk te dragen. Niet alleen te verdragen. Niet alleen om maar geduld te hebben. Maar hen te dragen. Want ik heb u met al uw zwakheden gedragen. Al de dagen van ouds. Met al uw onhebbelijkheden. Met al uw tegenspreken. Heb ik u gedragen al de dagen. Het is toch om vertederd onder te worden. Ziet u de opwekking? Wat een opwekking. Omdat de Heer Jezus oog had voor heel de mensheid. In Rome waren daar Joden en heidenen. Die waren samen tot bekering gekomen. En die Joden die hadden, die komen uit het volk der Joden uiteraard. En daar was de Heer Jezus voor gekomen. Voor ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls, getuigt de Heer Jezus zelf. Maar tegelijkertijd had de Heer ook het oog op de heidenen. Al kwam hij nauwelijks in contact. Verschillende plaatsen zien we. De Canaanese vrouw en die Griekse mannen die de Heer Jezus naar hem vragen. Wij wilden Jezus wel zien. Dan ziet u het begin van hoe het evangelie straks uit zal waaien. En de Samaritaanse vrouw. Maar hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. En tegelijkertijd had de Heer altijd vanaf het begin af aan heel de volken, al de volken op het oog. En daarom staat in vers 8 en 9. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis vanwege de waarheid Gods. Opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. En de heidenen God vanwege de barmhartigheid zouden verheerlijken. Dus de Heere Jezus was een dienaar geworden van de Joden, maar ook van de heidenen. De Heer had ontferming over zijn volk van de Joden, maar tegelijkertijd ook barmhartigheid voor al die heidenen om hen heen. En straks worden de discipelen uitgezonden om te verkondigen het evangelie aan alle heidenen. Want Christus wil beiden behouden, Joden en heidenen. En ook in die gemeente te Rome moeten de Joden niet denken dat ze meer zijn. En hoeven de heidenen niet te denken dat ze minder zijn. De Heer wil ze beiden behouden. En wat een opwekking. Wanneer de Heer Jezus oog had op Joden en heiden, op alle mensen. Zo behoren wij ook het oog te hebben voor allen. Oog voor elkaar in de gemeente. Liefde tot elkaar. Zo heeft de Heer Jezus ook gearbeid. En dat doet hij nog. Zo zien we de opwekking wat ligt in de Heer Jezus Christus. Maar er is nog meer. van die opwekking ligt ook in de Heilige Schrift zelf. De opwekking dus om elkaar met liefde te dragen en onszelf te verloochenen en het goede voor elkaar te zoeken in gebed en meeleven. Die opwekking ligt in de Heer Jezus, maar het ligt ook in de Bijbel, in de Heilige Schrift. Daarin lezen we toch van het geduld en de dragende liefde van Christus. Dat geeft Paulus aan in vers 4. Gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen, want al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze lering tevoren geschreven, opdat wij door lijdzaamheid en vertroosting der schriften hoop hebben zouden. Dus dat wil Paulus daarmee zeggen. Het is allemaal beschreven in de schrift. Dat we zo met elkaar hebben om te gaan. Hoe vaak lezen we niet in de schrift van de dragende liefde van de Heere. En dat is ons gegeven tot onderwijzing, tot vermaning, tot vertroosting. Wanneer het gaat over de christelijke vrijheid en hoe het omgaan moeten met elkaar, dan zijn er maar niet enkele versen uit het Nieuwe Testament. Maar de essentie daarvan ligt door heel de Bijbel heen. Omdat steeds is de Heere God bezig zijn volk te dragen. Als God zoveel geduld gehad heeft met een tegensprekend volk, behoren wij het ook geduld te hebben met elkaar. Heel Gods woord is daar vol van. En dan gaat de apostel ook versen citeren. Dat ziet u in de versen 9 tot en met 12. Dan citeert Paulus uit het Oude Testament om aan te geven dat Gods woord zegt dat Christus gekomen is voor Joden en heidenen en dat de Heer het oog heeft op alle mensen en zoekt het goede voor alle mensen. Dan citeert Paulus uit Psalm 18 vers 50. Hij citeert ook uit Deuteronomium 32 en ook uit Psalm 117. En al deze teksten vormen een opwekking. Dat God zowel Joden als heidenen wil zalig maken. En dan mogen er geen etnische of culturele verschillen in een gemeente scheiding veroorzaken. Maar het dienen van elkaar. Gods woord vormt een opwekking. Dus we zien die opwekking in de Heere Jezus. We zien dat in Gods woord. Heel Gods woord staat er vol van. Maar we zien ook die opwekking in wie God zelf is. Daar wijst de tekst ook op vers 5. Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geven u. Dat ge eensgezind zijt onder elkaar naar Christus Jezus. Hij is de God van de lijdzaamheid. Wat is dat, jongens en meisjes? Lijdzaamheid, dat is geduld. Dat is taaie volharding en geduld. Lijdzaamheid. Het kost bijna lijden om te blijven dragen. Denk maar aan het volk Israël in de woestijn. Ze waren altijd bezig aan het mopperen en aan het klagen en ondankbaar. En toch heeft de Heer hen altijd gedragen. Elke morgen lag het mannen er weer. Ook al klaagden ze weer en mopperden ze weer. En kwamen ze weer eens in opstand tegen Mozes. Steeds elke morgen lag daar het manna. Ze konden weer eten. Wat een geduld van God. Wat een doorgaand geduld van God, dat is lijdzaamheid. Is de Heer ook met jou? Jij doet toch ook elke dag verkeerde dingen? Je moet ook elke dag bidden, vergeef mij mijn zonden. En toch is de Heer goed voor je. Elke dag opnieuw. Dat is lijdzaamheid. En zo wijst de apostel op wie God is. Hij is lijdzaam, de God der lijdzaamheid en der vertroosting. Hij is vol vertroosting. Hij is zo goed voor zijn volk. Wat een troost schenkt hij ons in de moeite van het leven. Dat de Heere Jezus de goede herder is. Dat hij ons licht wil zijn, ons leven. Dat hij ons bij de hand wil nemen, door dit leven wil leiden. Dat hij de krachten wil vernieuwen. Wat een vertroosting, ja de enige troost in leven en in sterven. Gods dragende liefde en zorg. Wat een troost. Nou, vanwege de troost die God geeft. Vanwege de leidzaamheid die God heeft. Zo, zegt Paulus, behoren we met elkaar om te gaan. Een opwekking tot geduld en liefde vanuit het feit wie God zelf is. En daarom zegt Paulus in vers 7, daarom neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot de heerlijkheid Gods. En in vers 5, de God der leidzaamheid en der vertroosting geven u, dat gij eensgezind zijt onder elkander, naar Christus Jezus. Dat is de heerlijke opwekking. En het komt allemaal uit God. Uit wie God is. Hij is de God van liefde. En zo behoren wij ook de Heere God te bidden. Om liefde. Dat wekken wij niet op. De Heere wekt dat op. Zo behoren wij de Heere te bidden om zijn Heilige Geest. En te bidden om zijn liefde in ons hart. En als we onszelf enigszins kennen, dan zien we toch wel dat we daar helemaal tegen geneigd zijn om er daartegen in te gaan. En als u uw eigen hart mag kennen, dan mag u toch ook zien dat u zonden in uw leven ziet en gedachten die u bij een ander niet ziet. En dat u uzelf ziet als de voornaamste der zondaren. En als God zoveel met mij te stellen heeft, dan kan ik het ook stellen met een beetje moeite van een ander. Daarom bidden om de liefde van Christus in ons hart en ziel. Want hoe dichter u leeft bij de Heere Jezus, des te dichter leven we ook samen in liefde. Dat is de schoonheid van de christelijke gemeente. Dat er liefde is. Dat door leidzaamheid en vertroosting van Gods woord wij opgewekt worden. Om niet de ander te bekritiseren. Niet de ander neer te zetten. Niet de ander te veroordelen. Niet kwaad spreken van elkaar zonder elkaar. Maar dat we in liefde in ons hart dragen. Niet alleen met wat woorden, maar in ons hart. En wrevel wat er is wegduwen. Overwinnen. Verdragen in liefde. En dat vereist eigenlijk bekering. Dat voelt u wel. Van nature doen we dat niet. En daarom is dit gedeelte ook een hartelijke oproep tot bekering. Om te zien wie de Heere Jezus is. Te zien wie God is. Te zien hoe zijn woord ons opwekt. En hoe leven wij? Hoe leef ik mijn leven? Kan de gemeente me eigenlijk niks schelen? Wat zegt u? De gemeente kan u eigenlijk maar heel weinig schelen. Dat kan toch niet? Zo behandelt de Heere Jezus u toch ook niet? De Heere Jezus zegt toch ook niet, nou die jongen of die man of die vrouw kan me niet zoveel schelen. Hij brengt u samen onder zijn woord. En als wij ons maar wat afzijdig houden, of eigenlijk niet nadenken over de gemeente, niet meeleven, niet meebidden. En dat we zelf niet behept zijn met dat verlangen. Dat we zelf niet gedreven worden door het verlangen om ook in de liefde te wandelen. En dat zijn geest ons zou vullen. En dat het beeld van Christus op ons afgedrukt zou worden. Dat dat het voornaamste is in heel ons leven. Als dat er niet is, dan kent u Christus niet. En dan bent u nog verloren. Want God de Vader gaat straks naar u kijken, zie ik het beeld van mijn zoon op u. En als dat beeld van zijn zoon niet op u is, dan valt u tekort. En dan valt u wel weg. In de buitenste duisternis. om dan nog te herinneren de aangeboden liefde van Christus. Maar dan is het te laat. Eeuwig, eeuwig te laat. Eeuwig spijt. Omdat ik niet geluisterd heb. En niet gezocht heb. En niet gedreven was. Christus wel gedreven. Maar ik niet gedreven. En zo is dit gedeelte een oproep tot hartelijke bekering. En er komt er ook een opbouw van de gemeente. Wanneer dit beleefd wordt, dan zal er onderlinge opbouw zijn. Vers 2 zien we het al. Dat een ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot stichting. Dan weet u de ander te bemoedigen, te versterken, hem te wijzen op het woord van God. En wanneer u uzelf verloochent voor anderen, dan wordt u zelf versterkt in het geloof. Wanneer u uzelf leert verloochenen voor anderen, dan wordt u zelf versterkt in het geloof. Dat is uw eigen opbouw en stichting. En tegelijkertijd wordt mijn broeder ook ondersteund en ook gesticht. Zo wordt heel de gemeente gezegend. Onderlinge opbouw. Maar daar vloeit ook gemeenschap uit voort. En dat is zo heerlijk. Dan is de gemeente net een gezin. Met elkaar meeleven. Gemeenschap. Vers 6. Daar zie je het. Als die liefde tot elkaar is, dan komt een gemeenschap. Opdat gij eendrachtig, gezamenlijk, met één mond moogt verheerlijken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Want wanneer die liefde aanwezig is, dan is dat tot verheerlijking van God. Dan zeggen de mensen buiten, zie hoe ze daar elkaar lief hebben. En dan komt iemand in de kerk, een vreemde, en dan voelt hij en dan ziet hij die liefde en die bewogenheid en die warmte. Want Gods geest werkt daar. Gemeenschap. En God wordt erdoor verheerlijkt. En, nog een aspect van die opbouw is, dan krijgt u blijdschap en vrede. Blijdschap en vrede. Vers 13. De God nu der hoop vervulle uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Langs deze weg van het goede zoeken voor elkaar worden we gevuld met blijdschap. Want het is zo mooi om iets voor een ander te kunnen betekenen en mee te leven met een ander. Dan komt de blijdschap in uw hart. En er komt vrede in het geloof. En die vreugde en die blijdschap die de Heilige Geest werkt, dat is niet te begrijpen. Dat is ook niet uit te spreken. Het is een vreugde vol heerlijkheid. Het is eigenlijk een voorsmaak van de hemel. Dan antwoordt Gods Geest ons door het hart te vullen met vreugde, liefde, blijdschap. En dan komt er tenslotte ook nog een overvloedige hoop. Hoop. Ander aspect van die opbouw. Hoop. Opdat ge overvloedig moogt zijn, vers 13... In de hoop, door de kracht van de Heilige Geest, wanneer Gods Geest die liefde in u werkt, dan hebt u een vaste, zekere hoop. Hoop op wat? Op God, op de toekomst, en voor uzelf. Hij zal mij nooit begeven, hij zal mij nooit verlaten, hij zal altijd bij mij zijn. En hebt u hoop, dat hij u draagt door het leven. Hebt u hoop voor anderen, want u gelooft dat de Heer dat gebed verhoort. Dan komt er hoop en uitzicht. Een hoop op God en op zijn kracht en op zijn nabijheid en op zijn zegen. Dan hebt u hoop en verlangen om straks eeuwig hem groot te maken. Om uw plaats in te nemen in die ontelbare scharen waar er alleen maar liefde en zorg is voor elkaar. Waar een volmaakte gemeenschap is voor elkaar. En de principes daarvan moeten hier geleerd worden, hier in de gemeente waar we staan. Zo wil de Heer het. En wat is dat heerlijk, om te leven uit die hoop. En dan nog een laatste aspect van de opbouw. En dat is dat andere mensen tot Christus gebracht worden. Wanneer, ik zei het al, wanneer er liefde is, dan wordt dat gezien. En er worden anderen getrokken door die liefde. Vers 10. Wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Dat zal het gevolg zijn. Dan worden heidenen getrokken. Ze zien de liefde. Ze worden overtuigd van hun eigen goddeloosheid. Ze leren buigen voor die God van liefde. Die God tegen wie wij gezondigd hebben. Zo worden moslims ook in Irak getrokken tot het christelijk geloof. Omdat ze de liefde daar zien onder elkaar. Wat ze niet kennen bij de islam. En dan zien ze liefde. En ze worden tot Christus gebracht. En zo zijn we in de gemeente niet om onszelf te behagen, maar het goede voor elkaar te zoeken. En mijn hart springt op van vreugde als ik het bemerk onder u, hoe er meegeleefd wordt met elkaar. En dat gebeurt ook in ons midden, dat de brieven geschreven worden waar de ontvangers zo onder de indruk van zijn, met tranen er nog vertellen aan mij. In persoonlijke gesprekken, dat er zo wordt meegeleefd met elkaar, met liefde, met gemeenschap, met zorg. En daar zal de Heere zijn zegen ook gebieden. Amen. Wij zingen 133, versen 1 en 3. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo mogen wij u opnieuw danken voor uw heilig woord. Hoe praktisch is uw woord. Hoe vol opwekkingen en vermaningen. En hoe noodzakelijk is het dat wij persoonlijk verbonden worden aan u, Heere Jezus. O, wij bidden u, wek onze harten op om het leven buiten onszelf te zoeken in u alleen. Wek onze harten op, Heere, dat wij onszelf leren verloochenen voor u en voor elkaar. En dat wij in de liefde leren wandelen. En dit alles komt niet uit onszelf, is ook geen vrucht van eigen akker. Maar het is uw werk in ons, door de heerlijke werking van de geest van Christus. Heere, stort uw geest uit over ons. Wil tot bekering leiden. En wil vermaning en vertroosting schenken vanuit uw woord. Nadat een ieder het nodig heeft. Heere, gaat u met ons. Zegen de gemeente. Bewaar en behoud haar. En zie een genade op ons neer. Zegen u ook vanmiddag de open middag van de zondagschool. Wil in genade ons ook samenbrengen vanavond weer opnieuw. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan zingen wij ten slotte op Psalm 117. 117. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.